Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en allen die nu of later met ons meeluisteren. In deze ochtenddienst zal dominee Van der Zwaag ons voorgaan. De schriftlezing is uit Daniël hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 16. Mededeling namens de kerkraad. Naast al datgene wat op de zondagsbrief te lezen is, nog een toevoeging. Noodhulpcollecte Irak volgende week zondag. In Irak zijn 1,2 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld tegen christenen en andere minderheden. De islamitische staat dwong hen een keuze te maken tussen de islam, vluchten of de dood. Vluchtelingenkampen in Noord-Irak zijn overvol en er is een groot tekort aan water en voedsel. De leden van de christelijke noodhulpcluster, bestaand uit Dorcas, Red een Kind, Tier, Woord en Daad en SOA, komen gezamenlijk in actie voor de ontheemden en vluchtelingen. Zo de Heere wil en wij leven, zondag 7 september, zal de deurcollecte voor dit doel gecollecteerd worden. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie onder vermelding van Noodhulp Irak. U zult begrijpen dat er heel wat nodig is. We bevelen deze collectes dan ook van harte aan. In deze dienst wordt voor de slotzang gecollecteerd. De eerste rondgang voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, met name de emerituskas. Na de dienst is de collecte bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 63, versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang die klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Gods geboden zijn ons ten leven gegeven. We doen er goed aan om steeds weer opnieuw te horen wat Hij van ons vraagt. Als we de geboden van de Heere weer beluisterd hebben, zingen we met elkaar uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Morgen doen we de Bijbel open bij Daniël 5. 14 dagen geleden hebben we een gedeelte gelezen uit Daniël 4. En nu lezen we het eerste gedeelte van Daniël 5, de versen 1 tot en met 16. Daniël 5, er staat boven Gods oordeel over Belsasar. Koning Belsasar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsasar dat men de gouden en de zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem. Zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsasar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: o koning, leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers, uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden, namelijk in Daniël, die de koning de naam Belsasar had gegeven. Laat nu Daniël geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is, en dat in uw licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel nu, de wijzen, de bezweerders zijn bij me gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten, maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik heb echter over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen, en zult u als derde heersen in het koninkrijk. Tot zover. We willen in ons gebed tot de Heere gaan en dankzegging willen we doen voor het kerkkamp dat de afgelopen week gehouden mocht worden. We willen de Heer ervoor danken dat in het gezin van Anne en Erika ten Hove aan de Slagvink een dochtertje geboren werd. En ze noemen haar Linne. Broeder Wagensveld is na geopereerd te zijn in het ziekenhuis van Ede weer thuisgekomen. En het gaat redelijk goed met hem. En broeder R. Simons van de Rozenstraat kwam na een geslaagde behandeling aan zijn stemband ook weer thuis. De zusters van Riesen Hartog van de Gladiolenstraat en Schoeman Slok van de David Tenierslaan, die zijn weer thuis uit de Meent. Al blijven ze afhankelijk van zorg. En wat zuster Schoeman betreft, wordt er gewacht op verdere onderzoeken. We willen voorbeden doen voor broeder van de Meent van de Patrimoniumlaan, die opgenomen moest worden, heel onverwachts, op de hartbewaking van het ziekenhuis in Ede. We willen ook voorbeden doen voor Mien Oorschot. Zij is meelevend lid. Ze woont in een beschermende woonvorm aan de David Tenierslaan. En zij is vanwege een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis in Ede en haar toestand was de afgelopen dagen kritiek. Wij willen samen ook voorbeden doen voor Corné van Hardenveld van Peter Bos 7. Corné zal voor bijna een jaar naar India gaan om vrijwilligerswerk te doen voor de christelijke hulporganisatie Charity Hands in Noord-India. Daarna zal hij in Kolkata voor een andere stichting ook zijn gaven mogen geven tot onderwijsondersteuning van predikanten, evangelisten en godsdienstleraren. Laten we zo samen het aangezicht van de Heer zoeken met dankzegging en met gebed. We mogen elkaar vanmorgen als gemeenteleden weer ontmoeten. En als we zo vanmorgen de gemeente rondkijken, dan kan de conclusie getrokken worden dat de meesten van ons ook weer thuisgekomen zijn na een vakantieperiode elders. En dan willen we allereerst uw grote naam daarvoor erkennen, heren, dat u ons bewaarde en dat u ons ook weer thuis bracht en zo vanmorgen ook weer bij elkaar. Uw bewarende hand, daar zijn we altijd van afhankelijk. En als u ons bewaarde, dan heeft u er ook recht op dat we u daarvoor erkennen. We hebben vanmorgen samen als gemeente ook een psalmvers gezongen waarin heel wat waarheid schuilt. Welzalig die uit al dat aards gedruis mag wonen in uw huis en naar uw heilstem mag horen. Aards gedruis, als we de kranten lezen, als we het nieuws volgen, dan worden we in de afgelopen weken, maanden, dagen, dan worden we overspoeld door al het nieuws wat er komt en wat ons echt niet verheugt. Er zijn zoveel brandhaarden op deze wereld. Het lijkt wel alsof de aarde geworden is tot een kolkende massa waar verschrikkelijke dingen gebeuren. Mensen op de vlucht, vele mensen, duizenden mensen, tienduizenden mensen op de vlucht. Mensen zomaar uitgemoord raken. Wat een verschrikkelijke dingen, heren. U heeft het ons in uw woord ook allemaal al voorzegd. Als we Openbaring lezen, dan worden we erbij bepaald. Dit is nou wat er gebeuren gaat als de tijden vorderen en als we dichter bij de voleinding komen. Maar wat een verschrikkingen en wat grijpt het ons dikwijls aan. Maar wat mogen we dan toch ook dankbaar zijn. Inderdaad, wat de psalmdichter ons voorhoudt, welzalig, die dan uit dat aards gedruis mag naderen in uw huis, daar mag zijn om uw heilstem te horen. U vergunt het ons vandaag om in alle rust weer bij elkaar te zijn. En daar danken we u voor. En we bidden van u, Heren, wilt u ons hier die rust ook geven. En hier het vette doen smaken van uw huis. Hier die vrede doen ervaren, die alle verstand te boven gaat. Alleen hier in uw huis, onder uw woord, daar wordt toch die rust gevonden. We bidden erom. Heere, wilt u ons de zegen geven van de leiding van uw geest, als we zo meteen het woord dat we geopend hebben gaan overdenken. Laten we de boodschap mogen verstaan, jong en oud, ter bemoediging of ter waarschuwing. Uw geest weet wat we nodig hebben. Leid ons, Heere, door uw heilige geest naar uw belofte. We mogen samen als gemeente uw grote naam danken voor het kerkkamp dat in de afgelopen week weer gehouden mocht worden. En we zijn ook dankbaar dat alles goed is gegaan, dat onze jonge mensen ook bewaard zijn. We bidden, Heere, of u wilt geven dat datgene wat er in de afgelopen dagen ook mocht worden meegegeven vanuit uw woord aan onze jongeren, dat ook vrucht mag dragen. Dat onze jongeren daar ook echt iets mee mogen doen in hun leven. En we danken u ook, Heere, voor de ontmoetingen en ook voor de fijne sfeer die er was. Heere, uw naam zij daarvoor ook gedankt en geprezen. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen voor het feit dat Anne en Erika ten Hove weer verblijd mochten worden door de geboorte van een kindje in hun gezin, hun tweede kindje. Een dochtertje, Linne. Wat is dan de verwondering weer groot, Heere, als we zien dat alles goed mag zijn. Wat is de dankbaarheid dan ook weer overvloedig, want u bent het die het gaf. Heere, we dragen dat jonge leven en ook Erika als moeder van hart aan u op. Ik wil hem blijvend omringen met uw zorgen, met uw zegen. Broeders Wagensveld en Simons mochten weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze werden behandeld, geopereerd. En u maakte tot hiertoe alles wel. En nu mogen ze weer thuis zijn. Al blijven ze uw zorg en uw zegen ook in de komende tijd nodig hebben. En daarom dragen we hen ook van hart aan u op. En dat geldt ook van onze zusters van Riesse en Schoeman Slok. U weet, Heere, hun situatie ook. U weet waarvoor ze in de meent waren en u weet ook hoe het nu met hen gaat. We dragen hen van hart aan u op, met alle zorg en alle spanning die ook er in hun leven is. Heere, wij willen samen voorbeden doen voor broeder van de meent, die opgenomen moest worden zo plotseling op de hartbewaking. Er zijn al zoveel opnames geweest de afgelopen tijd en nu opnieuw. Heere, ondersteun onze broeder. Geef hem bijzonder te ervaren dat u hem nabij bent. Gedenk ook onze zuster. Wees ze samen nabij in deze voor hen zo moeitevolle omstandigheden. Heere, we willen ook voor ons meelevend lid Mien Oorschot u aanroepen. Zij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. En Heere, u weet van haar leven. U weet wat ze nodig heeft. En we dragen haar van harte aan u op. Wilt u tot haar spreken? Wij willen ook Corné van Hardeveld vanmorgen aan u opdragen. Corné die voor bijna een jaar naar India vertrekt. Daar op verschillende plaatsen zijn gaven hoopt in te mogen zetten. Ten dienste van anderen en ten dienste van uw koninkrijk. Heere, we zijn dankbaar dat hij dat kan en dat hij dat wil. Maar wilt u hem ook bewaren en wilt u geven dat hij daar een goede gezegende tijd mag hebben. En dat hij ook weer straks, als dat jaar bijna voorbij is, in gezondheid weer in ons midden mag terugkeren. Gedenk hem, gedenk zijn ouders in uw gunst. Zo hebben we ook vanmorgen weer veel te vragen. We leggen alles in uw handen, in het diepe besef van onze afhankelijkheid, maar ook met erkenning van onze onwaardigheid in onszelf. Zie ons aan, Heere, alleen in uw genade, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij zingen van Psalm 61 het eerste, het derde en het zevende vers. Wil, o God, mijn bede horen. Ik zal in uw tent verkeren. En ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen loven. Uw majesteit. Het uitgangspunt is wat we lezen in het vijfde vers van Daniël 5. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver en hout en steen. En op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand tegenover het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. En als we dit schriftgedeelte met elkaar overdacht hebben, zingen we uit Psalm 73, het 14e vers. Die verre van u de wilde zoekt, die vergaat hier lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Gemeente, dromen zijn bedrog, zo zeggen we dat tegen elkaar en zo is het vaak ook. Dromen zijn vaak niet anders dan hersenspinsels. Het heeft alles te maken met wat we beleefd hebben, wat we denken, hoe we in het leven staan. Maar soms kunnen dromen ook iets meer zijn. En in de Bijbel zie je dat de Heer soms ook dingen openbaart door middel van dromen. De vorige keer hebben we gezien hoe de Heer aan die goddeloze koning Nebukadnezar daar in Babel te zien gaf wat er zou gaan gebeuren als hij zich niet zou gaan bekeren. Een grote boom werd hem getoond en het was een schitterende boom met veel vruchten en de vogels die maakten nesten in de boom en die konden daarvan eten. Prachtige boom, maar de boom die werd ineens ontluisterd, omgekapt. Er bleef niets van over. En zo is het ook in zijn leven gegaan. Nebukadnezar is ook onttakeld. Zijn machtige majesteit, daar is weinig of niks van overgebleven. Wel heeft koning Nebukadnezar, toen hij dat allemaal meegemaakt had, gezegd: de Heere is God. Maar was dat nou oprecht? Is die koning nou tot bekering gekomen? De vorige keer heb ik gezegd, ik heb daar hele grote twijfels over. Want je mist nogal het een en ander in zijn belijdenis. Het is eigenlijk meer geweest een belijdenis tegen wil en dank. Ik erken God als koning, omdat ik nu niet anders meer kan. Maar niet omdat hij nou onder de Heere was gekomen. Nee, niet echt de Heere als koning over zijn leven erkennen. Nee. En je ziet vanmorgen in deze geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, dat er eigenlijk ook weinig in Babel veranderde nadat God zo kennelijk en zo duidelijk gesproken had. Men ging door op de ingeslagen weg van feestvieren, van erkenning van andere goden, van goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Men ging gewoon door. Totdat God ook daar weer ingreep en zijn macht heeft laten zien. We willen vanmorgen bij het eerste gedeelte van dit hoofdstuk stilstaan, vanmiddag bij het tweede. En we hebben hier in dit gedeelte te maken met feest. Feest in Babel. En dat is ook het thema van vanmorgen. Feest in Babel. En wat daar allemaal aan de hand was en wat we daarvan kunnen leren, dat is natuurlijk waarvoor we vanmorgen bij elkaar zijn. Feest in Babel. Je leest in dit gedeelte, Daniël 5, niet meer over koning Nebukadnezar. Hij is kort na wat er in het vorige hoofdstuk beschreven staat, gestorven. Er is een andere koning aan de macht. Hij heet Belsasar. Hij wordt genoemd de zoon van Nebukadnezar. En dat is in zekere zin ook wel waar. Dat wil zeggen, uit buitenbijbelse bronnen kan de conclusie getrokken worden dat hij de kleinzoon is geweest van Nebukadnezar. En dat hij deze Belsasar op de troon zat als een soort van een onderkoning. Eigenlijk was zijn vader de koning van Babel. Maar zijn vader die had andere gedachten over godsdienst dan de priesters. En daarom moest die vader in ballingschap. En zodoende heeft deze kleinzoon van Nebukadnezar, die heeft als onderkoning mogen dienen in de tijd die hier beschreven staat in Daniël 5. Belsasar, onderkoning van Babel. Deze Belsasar ontmoeten we alleen maar hier in dit hoofdstuk. Voor de rest dan kom je hem in de hele Bijbel niet meer tegen. Hoogstens nog eens een keer verderop als tijdsbepaling in de tijd van koning Belsasar. Maar over zijn persoon en over wat er in zijn leven aan de orde was, dat zie je alleen maar in Daniël 5. En deze Daniël 5, hier in Daniël 5 zien we dat Belsasar aan het feest vieren is. Er zijn 1000 machthebbers voor een feestmaal uitgenodigd. 1000. Het zijn allemaal mensen die in dat immense grote Babylonische Rijk stadhouder waren of een andere hoge positie hadden. Ze worden uitgenodigd en ze worden gefêteerd, zoals dat dan zo mooi heet. Ze krijgen een feest aangeboden, allemaal tot onderlinge binding en tot plezier. 1000 machthebbers zijn bijeen in de grote zaal. En het is een enorme zaal geweest. Er zijn opgravingen geweest en bij die opgravingen is ontdekt dat die zaal 50 bij 17 meter groot was. 50 bij 17 meter. Nou, daar kunnen dus heel wat mensen in. Oosterse hofhoudingen. Die stonden eigenlijk altijd al bekend om hun feesten. En dat geldt dus ook van deze Babylonische koning Belsasar. Hij is wat dat betreft een puur Oosterse, heidense koning. Maar als je dit gedeelte leest, en we hebben nu niet het hele hoofdstuk gelezen, vanmiddag het tweede stukje. Maar als je nou het allerlaatste vers leest van dit hoofdstuk, dan zie je iets waarvan je zegt, Dat plaatst dat feest toch wel in een heel opmerkelijk licht. In het 30e vers staat, in diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Dus moet je eens even bij stilstaan. Feest vieren, 1000 machthebbers. Geweldig feest, hè? Je kan het wel een beetje voorstellen natuurlijk, hè? En dan in diezelfde nacht wordt hij gedood? Komt hij aan het einde van zijn leven? Dat is als je dat leest, dat is dat, tenminste zo vergaat het mij, dan is dat huiveringwekkend. Waarom is dat huiveringwekkend? Nou, dat betekent dat die man, dat hij dus, om zo te zeggen, aan het begin van de avond, dat hij nog vrolijk was, dat hij nog echt aan het feest vieren was, aan het hossen en aan het klossen was, om zo maar te zeggen. En aan het einde van de nacht is de eeuwigheid aangebroken. Hij is zo van het feest, is hij zo eigenlijk de eeuwigheid ingegaan. Dat is heel aangrijpend. Het gebeurt vandaag de dag ook. Dat mensen, in het weekend gebeurt het heel veel, dat mensen gaan stoppen, zo is dat dan. En dat ze dan te veel ook drank tot zich nemen en overmoedig worden, toch maar in de auto stappen. Hè? En dan onderweg verongelukken, niet meer thuiskomen. Zo van de feestzaal de nacht in. Wat is dat toch aangrijpend. Je ziet het hier bij deze koning Belsasar. Maar er is nog iets anders wat dit feest eigenlijk heel macaber maakt. En dat is iets wat je hier niet leest. Maar dat is iets wat je dus uit buitenbijbelse bronnen kunt halen. Op dat moment waren de Meden en de Perzen al bijna in Babel. Ze hadden al een groot gedeelte van het Rijk hadden ze veroverd. En ook van de stad Babel hadden ze al bepaalde gedeelten in handen. Alleen nog maar dat gedeelte waar die paleisburcht stond. En waar dat feest gevierd werd. Alleen dat gedeelte was nog wel een behoorlijk gedeelte. Maar alleen dat was nog in handen van Belsazar en de zijnen. En voor de rest was het eigenlijk allemaal al in handen van de vijanden. De Meden en de Perzen. Dus ze staan voor de deur, om het zomaar te zeggen. En toch laat Belsazar, laat hij het feest doorgaan. Hij last het niet af. Hij zegt niet van de omstandigheden zijn nou dermate ernstig. Er is helemaal geen reden om feest te vieren. Laten we de wapens ter hand nemen. Nee, toch maar gewoon doorgaan. The show must go on. Doorgaan met feesten. Want als je niet meer feest, ach, dan kun je toch ook niet echt bestaan. Feesten op de rand van de afgrond. Of zoals ook wel eens gezegd wordt, dansen op de vulkaan. Je kan op een vulkaan dansen, maar je weet nooit wanneer die tot uitbarsting komt. Dat kan onverwachts en dan is het gebeurd. Nou, dat is het. Dansen op de vulkaan. Dat gebeurt hier. Feesten op de richel van de afgrond. Koning van Babel. Groot en majesteitelijk. Machtig wereldrijk geweest. Maar wat een leegheid. Wat, als je daar eens over nadenkt, wat toch een holle klank komt er uit dit hoofdstuk naar voren. Feesten ook als de vijand er is. Feesten vlak voordat de afgrond er zal zijn. U weet waarschijnlijk wel dat Babel in heel de Bijbel een zogenaamde symbolische betekenis heeft gekregen. Als je het laatste Bijbelboek Openbaring leest, dan komt Babel ook weer naar voren. En Babel is dan eigenlijk het symbool van de wereld buiten God. Dus de wereld om ons heen, de wereld die zich van God losmaakt en die tegen God zich verheft, dat is Babel. We leven, ook als christenen, dus in een Babelcultuur. Zoals een van onze filosofen eens heeft gezegd. Babelcultuur. En wat dat nou precies inhoudt, Babelcultuur, dat zie je nou in dit hoofdstuk. Wat is de cultuur van Babel? Wat stempelt nou de mensen in Babel? Nou, gewoon doorgaan. Met vrolijk zijn. En de dingen niet onder ogen zien. Feest vieren. Babel. Het bestond eigenlijk al in de dagen voor de zondvloed. De dagen van de zondvloed, daar zegt de Bijbel van, dat waren ook dagen waarin men niets anders deed dan eten en drinken en vrolijk zijn. En de Bijbel laat zien dat ook in de dagen van Sodom en Gomorra, en u weet, hè, die steden is het ook niet zo goed vergaan, dat het daar vlak voordat het eigenlijk tot een einde kwam, dat het ook eigenlijk alleen maar feestvieren was. Met alle liederlijkheden die erbij horen bij Sodom en Gomorra zelfs. Dus wat dat betreft, je ziet het, dat is eigenlijk een kenmerk, hè, van de cultuur die er heerst vlak voordat de voleinding zal plaatsvinden. Babel zal feest vieren voordat hij ten onder gaat. Deze wereld zal niet ten onder gaan, zo van we wachten het maar af wat er gebeurt. Nee, de wereld zal feestend ten onder gaan. Feestend, waarbij de remmen losgeraakt zijn. Waar mensen zich vrij bij voelen en zich uitleven in een roes. De mentaliteit in het laatste van de dagen zal zijn onder de mensen. Ach, laten we maar eten en laten we maar drinken en laten we maar vrolijk zijn. Want Ach, het leven is maar kort. Weet je wat de psalmdichter over zo'n houding zegt? De psalmdichter die zegt, dat is nou de ijdele vreugd in s boze tent. Dat is nou een holle, lege lol en vreugde waar je eigenlijk weinig houvast aan kunt beleven. En waar een echt oprecht kind van God ook eigenlijk helemaal niets mee heeft. Een oprecht kind van de Heere is veranderd in zijn of in haar leven. He, en dat betekent ook dat je anders komt te staan tegenover de dingen van deze wereld. Dat je dus, om zo te zeggen, die lege lol, dat je daar niet meer in kunt vinden. Niet omdat je zegt, ik ben beter dan die andere mensen. Nee, helemaal niet. Maar ik kan me daar niet meer in vinden. Daar kan mijn hart niet meer in mee. En zo zie je het. En zo zijn er heel wat voorbeelden, gelukkig ook, van mensen, ook van jonge mensen, die eerst, om zo te zeggen, lang levende lol aan het leven waren. Toen ze God leerden kennen en de Heere Jezus leerden kennen, dat er een verandering kwam. Dat ze die plaatsen waar ze eerst zo graag naartoe gingen, dat ze die plekken later gingen mijden, want daar was God niet. Daar kon de Heere niet aanwezig zijn. Daar werd de naam van de Heere niet geprezen. Nee, iets anders. Dus als de Heere werkelijk in ons leven werkt, dan komt er een stuk afstand naar Babel toe. Dan komt er een stuk afstand naar de cultuur van Babel toe. Dan kunnen we ons niet meer volledig met al die feesten die op deze wereld zijn, daar kunnen we ons niet meer mee inlaten. En dat is niet meer omdat onze vaders of moeders dat zeggen, of omdat die dominee in de kerk dat zegt, maar omdat we van binnenuit dat niet meer kunnen. Dat is het werk van God in een mensenhart, in een mensenleven. Herken je dat, jongen? Of is het zo dat je... Nee. Ik hoop dat je het herkent, dat je van binnenuit zegt van bepaalde dingen, daar kan ik niet meer zijn. Daar kan ik niet meer aan meedoen. Van binnenuit. Kijk, dan moet het wel gaan komen van binnenuit. Want als het alleen maar is dat een ander het zegt, dan ga je toch je eigen gang. Het moet van binnenuit komen. Ik kan me best voorstellen dat er misschien een jongere vanmorgen is en die zegt van, nou, het is weer flink negatief vanmorgen, hè? Feest vieren, dat mag dan weer niet en zo. Is dat zo? Mag je niet feest vieren als christen? Waar staat dat, dat je als christen niet feest mag vieren? Als de Heere Jezus op aarde is, he, wat is zijn eerste teken? Water in wijn veranderen op een bruiloft. Feest. En als je nou verder in de Bijbel leest, he, dan zie je dat het koninkrijk van God en het genaderijk van de Heere, dat het vergeleken wordt met een feest. In het Oude Testament wordt het al zo vergeleken. En in het Nieuwe Testament ook. Het Koninkrijk van God. Het is in wezen een bruiloftsfeest. En de mensen die daar mogen komen, die mogen bruiloftskleding dragen. En die mogen geweldige dingen ook tot zich nemen. En die worden dronken. Niet van wijn, maar dronken van liefde. En van vreugde in hem. En van de genade die er in Christus is. En dat nu al, terwijl ze op aarde zijn en straks volledig. Dus de Bijbel laat zien, heel nadrukkelijk, hè, dat feestvieren wel degelijk ook kan. Alleen niet los van God. En niet ter verheerlijking van afgoden, zoals hier wel gebeurde. Zal ik zo meteen nog wel iets van zeggen. Niet los van God. In dankbaarheid. Feestvieren omdat we beleiden dat de Heere ons geweldige dingen deed beleven. Omdat we mochten trouwen. Of omdat we zoveel jaren bij elkaar mochten zijn. Of noem maar op. Feest vieren, jazeker. Maar dan wel op een andere manier dan Babel dat doet. En ik hoop dat je dat verschil ook echt in de gaten hebt, lieve jongeren. Ik zei al, het is eigenlijk Een macaber feest als je realiseert dat de vijand voor de deur staat en dat de koning aan het eind van de nacht gaat sterven, toch feest vieren. Maar er is nog iets anders. Als de wijn in de man is, is de wijsheid in de kan. En wat blijkt, onder invloed van de wijn, staat in vers 2, beval de koning dat men de gouden, de zilveren voorwerpen moest halen die Nebukadnezar geroofd had uit de tempel van Jeruzalem. En die gouden en zilveren voorwerpen, die moeten worden gebruikt als bekers om de wijn daaruit te drinken. Nou, dat was heilig schennis. Niet, laten we het zo zeggen, dat de heiligheid nou in die bekers zat, natuurlijk niet. Maar het was wel heilig schennis, omdat het voorwerpen waren uit de tempel. En die tempelvoorwerpen waren aan God gewijd. Hè? En nou gaan ze daar in Babel, gaan ze die heilige voorwerpen, die gaan ze inzetten om hun liederlijke feesten te vieren. Ontwijding, ontheiliging, dat is hier aan de orde. Hier wordt, om zo te zeggen, de God van Israël op het hart getrapt. Want het is namelijk zo dat ze niet alleen maar uit die gouden en zilveren voorwerpen drinken, maar dat ze ook de naam van de afgoden gaan aanroepen. Dat staat in vers 4. Ze dronken wijn en ze prezen hun goden. Dus hier wordt met name eigenlijk gewoon God op het hart getrapt. Dus dat is kennelijk ook een kenmerk van Babel. De cultuur van Babel is niet alleen maar van vrolijk en feesten, maar de cultuur van Babel is ook je afzetten tegen God en tegen zijn woord en tegen zijn geboden. Nou, als je geen vreemde bent in de wereld van vandaag, dan zie je dat ook om je heen. Dat Babel verzet zich altijd weer tegen de schrift en tegen de geboden van God. Men wordt steeds brutaler. En de dag van de Heere, ach, die moet weg. Die moet weg. Zelfs de post die moet op zondag nog pakjes gaan bezorgen, want we kunnen niet een dag wachten. Het moet weg, die dag van de Heere. En zo heb je met meer dingen te maken, dat Babel zich verzet tegen God en tegen zijn geboden. En als je zegt, en dit zegt de Heere, dan wordt er een beetje geminacht. Dan word je geminacht en dan worden de schouders opgehaald. En dan zeg je, nou, dat is ook ouderwets. Het is een kenmerkende trek in de cultuur van Babel. En je ziet het hier in Daniël 5, hè, dat die voorwerpen van de tempel, die worden ingezet. Was nergens voor nodig geweest. Maar die worden ingezet om de God van Israël, om die op het hart te trappen. Maar al is God een langmoedig God, en ook al is God degene die heel, heel veel geduld heeft, ook met zonden die mensen doen, één ding is zeker, hij laat niet met zich spotten. En uiteindelijk zal hij ook alle ongerechtigheid gaan bezoeken. Je leest het in dit gedeelte. Op het moment dat het feest in volle gang is en je ziet ze daar allemaal bij elkaar en hossen en klossen en al die bekers omhoog. Op het moment dat het feest in volle gang is, verschijnt er ineens op de witte wand tegenover de kandelaar een hand, een paar vingers. En die vingers die beginnen te schrijven. Een paar woorden worden er op die muur geschreven. Nou, dat is natuurlijk een angstaanjagend gebeuren. Dat gebeurt niet, dat kan niet. Wat is dat? En de koning die ziet het en hij verstijft van schrik. Wat is dit? Hij voelt wel wat aan, denk ik. Hij voelt wel wat aan. Hier gebeurt iets bovennatuurlijks. Hij wil opspringen, maar hij heeft geen kracht meer om op te springen. Zijn voeten verstijven. Wat een angst ineens. Zijn gelaatskleur veranderd. Hij is zo wit geworden als een doekje, zeg je dan. Moet je indenken, gemeente, wat er straks gaat gebeuren als de Heer Jezus terugkomt. Als al die mensen die hem feestend en minachtend voorbij gegaan zijn, als die ineens geconfronteerd zullen worden met die majesteitelijke koning, wat er dan gaat gebeuren. Ik kan mij voorstellen dat er in de Bijbel staat op de dag van de volëning, als Christus terugkomt, hè, dat veel mensen zullen zeggen, tegen bergen valt maar op ons en heuvelen bedek ons maar. Want dan willen ze eigenlijk die machtige majesteit niet ontmoeten en zien. Zozeer zullen ze dan verschrikt raken van Christus en van zijn miljoenen engelen die hem dan omringen zullen. Je ziet er iets van in deze geschiedenis. Een hand beweegt en schrijft een paar woorden. En Babel verstijft van schrik. Nou, dan moeten de wijzen en de uitleggers er weer aan te pas komen natuurlijk. Wat is dit? Ze worden opgeroepen. En je ziet ze in optocht zie je ze daar die zaal binnengaan en de koning die zegt, vertel me, wat is dit hier? Die hand die daar geschreven heeft, wat betekent dat allemaal? Ja, we weten het niet, koning. Ze staan weer met een mond vol tanden. De wereld weet niet de wijsheden die God openbaart. Als je de werkelijke wijsheden wilt ontdekken in je leven, moet je niet bij de wereld zijn. Dan moet je bij God zijn, bij zijn woord zijn. Ze staan met een mond vol tanden. En dan ineens verschijnt de koningin moeder. En de koningin moeder die heeft waarschijnlijk het rumoer allemaal waargenomen. En ze heeft gevraagd, wat is er aan de hand? En toen is het haar verteld, er is een handschrift op de muur gekomen. Nou, ze is naar binnen gegaan en ze zegt tegen haar zoon, je moet Daniël gaan roepen. Want Daniël is degene die jou uitleg kan geven over wat er nu op die muur geschreven staat. Daniël, uw vader Nebukadnezar, uw grootvader, die heeft het een en ander al van hem mogen ontvangen. En dat wist deze Belsesar ook. Dat is natuurlijk in de familiegeschiedenis niet onbesproken gebleven. Je moet Daniël roepen. Daniël, die zal jou de uitleg van deze woorden te kennen gaan geven. Je moet bij Daniël zijn. En dat is een goede raad. En nou las ik meen dat het bij Matthew Henry was. Dat Matthew Henry, die kan zulke mooie praktische toepassingen dan ook maken. Dat Matthew Henry zegt van, kijk nou eens hè, wat voor een goede adviezen of moeders en ouderen kunnen geven. En dat zou ik eigenlijk vanmorgen dan ook zo gewoon eens tegen onze jonge mensen willen zeggen. Hè. Je moeder is niet alleen maar degene die altijd maar een beetje zeurt. Je moeder is niet altijd degene die, om zo te zeggen, altijd weer dingen zegt van je denkt van, wauw. Maar je moeder is ook juist degene die het goede met je voor heeft en die je kent en die je adviezen geeft. En je bent echt niet op de goede weg als je altijd maar dat wat je moeder aan adviezen geeft, als je dat altijd maar naast je neerlegt. Hè. Kijk nou eens hè, hoe goed het is om de adviezen van je ouders ook te volgen. Ze houden van je en ze kennen je en ze weten ook van de gevaren die er zijn. Nou, zo komt Daniël in de feestzaal. En hij kijkt om zich heen. En hij ziet al die mensen, die duizend. Hij ruikt de drank en misschien ook wel meer wat er uitgebraakt is. Hij is daar in die zaal. Hij zal, om zo te zeggen, aan de ene kant afstand gevoeld hebben. Hier hoor ik niet, hier wil ik niet zijn. En aan de andere kant zal er in zijn hart ook iets van vreugde zijn geweest. Kennelijk heeft God ook hier in het hol van de leeuw zijn majesteit willen tonen, opnieuw. En Daniël ziet het, dit handschrift is van God. En de boodschap is van God afkomstig. En wat dan die boodschap inhoudt, En wat die boodschap te betekenen heeft, daar hopen we het er vanmiddag met elkaar over te hebben. Maar zo verschijnt Daniël dus uiteindelijk in de feestzaal van Babel. Maar één ding is zeker. Als Daniël verschijnt, dan is het feest voorbij. En daarin zie je eigenlijk ook al iets van de toekomst. Als Christus straks verschijnt, is het feest van Babel, van de wereld, voorbij. Je kunt daarom ook maar beter de feestzalen van Babel verlaten en de feestzaal binnengaan van het koninkrijk van God. Dan heb je toekomst. Dan zul je eeuwige vreugd en eeuwige blijdschap ondervinden. Amen. Laten we samen gaan danken. Ook in de feestzaal van Babel verscheen uw handschrift, Heere. U bent koning. U regeert. En zelfs heidenen zullen dat gaan ondervinden. We hebben dit gedeelte van Daniël 5 vanmorgen met elkaar overdacht. En wilt u het onderwijs wat erin ligt, wilt u dat helder doen zijn voor ons allen, jong en oud, en dat we tot ons mogen nemen. En wil ons ook vanmiddag, als we het tweede gedeelte van het hoofdstuk met elkaar overdenken, wil ons dan ook uw zegen schenken. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen in alle rust, in alle vrijheid, weer bij elkaar hebben mogen zijn. En dat uw woorden weer geklonken hebben. Dat de schriften weer geopend werden. Heere, aanvaard onze dank. En wil ons verder uw blijvende zegen op deze dag doen ervaren. Alleen op grond van uw liefde en genade in de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 73 vers 13, dat is de slotzang van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.